Er zijn vandaag twee collecten. Deze is voor de kerk, de tweede voor het bouwfonds. Deze week worden de kopijen voor de kerkbode van september weer verwacht. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. 119 vers 25. Met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God, waarna wij zingen Psalm 38 vers 22. Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, schutsheer, God der goden, troost in noden, grote hoorder van het gebed. Daarna gaan we weer verder lezen in de levensgeschiedenis van Hanna. En dat in 1 Samuel 1 de versen 12 tot en met 20. We luisteren naar de wet des Heeren. We zingen Psalm 38, vers 22 en daarna lezen wij 1 Samuel 1, vers 12 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Samuel 1, vers 12. Het geschiedde nu als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des Heeren, zo gaf Eli acht op haar mond, want Hanna sprak in haar hart, alleenlijk roerden zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar, Hoe lang zult gij u dronken aanstellen, doe uw wijn van u? De Hanna antwoordde en zeide, nee, mijn heer. Ik ben een vrouw bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken. Maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Ach, toch uw dienst mag niet voor een dochter Belials. Want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zeide, ga heen in vrede. En de God Israël zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. En zij zeide, laat uw dienst maar genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haar weegs en zij at. En haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En zij stonden des morgens vroeg op en zij baden aan voor het aangezicht des Heren. En zij keerden weder en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna. En de Heere gedacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen, dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Samuel, want zeide zij, ik heb hem van de Heere gebeden.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Samuel 1, de versen 17 tot en met 20. 1 Samuel 1, de versen 17 tot en met 20. En waar wij het woord van God als volgt lezen, toen antwoordde Eli en zeide, ga heen in vrede. En de God Israël zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. En ze zeide, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haar weegs en zij at. En haar aangezicht was haar zodanig niet meer. En zij stonden des morgens vroeg op en zij baden aan voor het aangezicht des Heren. En zij keerden weder en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna en de Heere gedacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en een zoon baarde. En zij noemde zijn naam Samuel, want, zeide zij, ik heb hem van de Heere gebeden. Vraag wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, zo mogen wij ook op deze zondagmorgen weer in uw huis zijn. En in uw woord komen wij een uitdrukking tegen over uw huis, namelijk een huis des gebeds. En Heere, als we dan in deze ogenblikken als gemeente naderen voor uw aangezicht, en dan wordt het moment een heilig moment. En geef ons daar een indruk van, want wij komen tot u in het gebed, in het huis des gebeds. En dat is uw wil. En wij mogen dat ook doen. Want u hebt het zelf gezegd, stort voor mij uit uw ganse hart. Komt nadert voor mijn aangezicht. En dan komen wij deze morgen tot u, om u te bidden of u uit genade uw woord wil zegenen. Dat is het allereerste wat wij willen vragen, Heere. Want u gaat weer spreken door uw woord tot ons, maar wij hebben uw Heilige Geest zo nodig, willen wij echt de kracht van het woord ervaren in ons hart. En Heere, zou u dan alstublieft willen afdalen? Zou u een onbekeerde jongen of meisje, man of vrouw willen bekeren door de prediking van het woord? Zou gij uw kinderen onderwijs willen geven, want u weet volmaakt wat zij nodig hebben elke keer weer opnieuw? En heren, als wij dan zo deze dingen allereerst aan u vragen, dan komen we tegelijkertijd bij het schriftgedeelte terecht wat we samen hebben gelezen. Want Hanna kreeg van Eli zo'n rijke belofte. Tenminste, ze kreeg hem van u. En Eli moest het doorgeven. En Eli heeft het mogen zeggen in de kracht van uw geest en door de werking van uw geest dat Hanna zou krijgen, zou ontvangen waar zij om gebeden heeft. En u hebt er zelfs bij laten verkondigen, ga heen in vrede. En heren, mag dat zo ook zijn als wij nu tot u komen, in het gebed. En heren, dan kunt u ons nooit het gebed schenken, de verhoring schenken, zomaar. Maar Hanna heeft leren bidden bij het altaar. En geef dat wij ook zo mogen leren bidden aan de voet van het kruis. En dat wij mogen leren pleiten op niets in onszelf, maar alles in Christus. Want alleen om zijnentwil, die biddende en dankende hoge priester, wilt u nog verhoring schenken. En dan weet u, heren, waar jongens en meisjes, jongeren en ouderen in het midden van de gemeente mee lopen. U weet, heren, degene die zo dikwijls de binnenkamer opzoeken en met een bepaalde nood lopen en dat elke keer maar weer aan u de heren voorleggen en vragen of u verlossing wil geven uit die nood. O heren, dat zulken mogen leren bidden op grond van het offer van Christus. En als dat gevonden mag worden, dan komt er toch een tijd, heren, dat u zult horen en verhoren. En dat onderwijs mag ook deze morgen door middel van de prediking tot ons komen. En heren, geef ons een grote gedachte van u. En geef ons rijke gedachte van het offer van Christus. En geef dat dat ons wat hoop en moed mag geven als we gedurig tot u gaan in het gebed. Dat u nog horen wil. En ja, dat u nog rijke verhoring schenken wil. Hanna bad om een mannelijk zaad. Dat was haar nood in haar omstandigheid. En heren, ze heeft het gekregen. Want op uw tijd mocht zij een kind ter wereld brengen. En ze heeft het gezegd, dit kind moet Samuel heten. Want ik heb het van de Heere gebeden. Geef dat we ook zulke rijke gebedsverhoringen mogen kennen in ons leven. En dan in het bijzonder die allergrootste gebedsverhoring. Dat u antwoord gaat geven op de roepstem uit de diepte. O God, wees mij de zondaar genadig. En wie dat in waarheid leert bidden, die krijgt toch antwoord op uw tijd. En wilt u ons dat schenken, heren? Geef ook uw knecht alles wat nodig is om in alle eenvoud ook dit woord te mogen prediken. Heren, u weet wat wij allemaal nodig hebben, de jongens en meisjes, jongeren en ouderen. En heren, u weet ook wat uw knecht nodig heeft, de bediening van de Heilige Geest. Zou u dan zo in ons midden willen zijn? En dat dit huis des gebeds ook een huis der prediking mag worden, waar u laag afdaalt door middel van uw woord. En heren, wilt u dan harten openen en wilt u ons leiden door uw geest? We dragen elkaar aan u op zoals we hier samen zijn gekomen, gemeenteleden of gasten. Heren, zie een gunst op hen allen van boven neer. U weet wat ons bezig kan houden in ons leven. U kent degene die verdriet en rouw en gemis kennen, omdat ze korter of langer geleden hebben gestaan bij het open graf van een geliefde. Heer, u kent die smart, u kent die wonden. U weet ook van alle andere zorgen en noden af die in het gezinsleven, in ons persoonlijk leven een plaats kunnen krijgen. Gedenk de zieken in ons midden, de langdurig zieken, ook degene die met die zieken in aanraking zijn, de familieleden van degene die het moeilijk hebben. Heren, u weet ook wat dat voor hen betekent. Als ze zien hoe anderen moeten lijden, hoe anderen het moeilijk hebben en ze staan erbij, soms zo machteloos. Heren, dat dan ook de weg van het gebed gekend mag worden en wilt u dan krachten geven. Ja, dat het elke keer weer waar mag worden. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Heren, geef het elke keer weer opnieuw. Gedenk degene die niet mee konden komen naar uw huis, die thuis mee mogen luisteren. Heren, degene die ziek zijn, dat ze beter mogen worden. Gedenk ook diegene die niet meer naar uw huis kunnen, die altijd thuis mee moeten luisteren. Heren, u bent aan tijd nog plaatsgebonden. We dragen ook deze wereld aan u op, waar ook zoveel nood en ellende is. U kent de spanningen die er zijn en die steeds groter worden tussen Noord-Korea en Amerika. Wij weten ook niet wat er allemaal gaat gebeuren, maar als wij het boek Openbaringen lezen en wat daar beschreven staat, de bazuinen die zullen klinken, de violen die zullen uitgegoten worden, o Heere, leer ons de gebeurtenissen te zien en te verstaan in het licht van uw woord. Heere, wat zullen we nog meemaken, we weten het niet. U weet het, Heere, u regeert en alles en wat er gebeurt, dat valt onder uw raad en voorzienigheid. En dan vinden wij ook in het boek Openbaringen dat er zulke rampen zullen komen, dat zelfs 1/3 van de wereld zal moeten sterven. Ach, Heere, we weten het ook niet. Maar Heere, leer ons al die dingen toch te zien in het licht van de eeuwigheid en dat we boven alles bereid zouden zijn om u te kunnen ontmoeten. U kent ook alle zorgen en noden in ons vaderland, ook de crisis rondom heel het probleem van de eieren. Heer, u weet ook al die mensen die daarbij betrokken zijn. Heer, de bedrijven die daardoor failliet zijn geraakt, we dragen die personen ook hartelijk aan u op. En Heer, wilt u geven dat dit ook als een roepstem gezien mag worden? Heer, geef ons open ogen voor de tekenen der tijden. Zo wacht het alles op uw zegen, Heer. Zou u zo in ons midden willen zijn en alles wat ons kan hinderen een ogenblik van ons af willen nemen? Leid ons in uw waarheid, in het spreken en in het luisteren, uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Wij gaan samen zingen uit Psalm 113, de versen 3, 4 en 5. Wie is gelijk aan onze Heere, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Wie roemt niet zeer een wondere trouw, die mildelijk de onvruchtbare vrouw op hare bee een blijde moeder van lieve en frisse telgen maakt en dus voor aller welzijn waakt? Men love de grote albehoeder. Psalm 113, vers 3, 4 en 5. prediking gaan we samen zingen uit Psalm 103, het eerste vers. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig achten. Och of nu al wat in mij is, hem prezen. Wat er verder volgt, Psalm 103, het eerste vers. Geliefde gemeente, in 1 Samuel 1 en 2 vinden wij de levensgeschiedenis van Hanna. En we zijn begonnen te lezen in deze levensbeschrijving. En toen zijn we Hanna als eerste tegengekomen als een bedroefde vrouw. Waarom eigenlijk? Hanna was een vrouw die de Heere vreesde. En ook zo mag wandelen, elke dag opnieuw. En ze zag om zich heen hoe de zonden steeds meer en meer werden onder het land en het volk, maar ook in de kerk. De zonden die in de tabernakel werden bedreven. Hanna, zo zou je kunnen zeggen, leed in haar dagen aan de kerk. En dat gaf zo'n smart in haar tere ziel, want als je de vrezen des Heren in je hart mag voelen en ervaren, heb je grote gedachten van de Heren. En dan is er zo'n grote liefde tot de Heren. En dan kun je ook niets hebben wat maar tegen die liefde ingaat. En dan doen ook de zonden die om je heen zien, die doen pijn. En ongetwijfeld zal ze ook in haarzelf de zonde nog steeds weer ontdekken. Maar daarbij kwam ook de smaadheid dat zij onvruchtbaar was. Zij had geen kinderen en dat was voor haar een groot gemis. Ze was als het ware buiten de vervulling van de belofte gesteld voor haar waarneming. We zouden het met Psalm 25 zo kunnen zeggen. Ze was eenzaam en verscholven, als het ware aan de kant gezet. En de ellende drukte haar neer. En dat kruis wat zij moest dragen werd daarbij ook nog eens verzwaard door die venijnige Peninna met haar gemene pesterijen. En wie kon Hanna in deze moeilijke weg nou troosten? Wie kon haar in haar smart nou helpen? Nou, haar man Elkana niet. Al probeerde hij het wel en had hij haar hartelijk lief, veel meer als Peninna. En wilde hij alles voor haar doen, maar haar troosten kon hij ten diepste niet. En toch kende Hanna een adres. Een adres met een hoofdletter waar ze haar hart mocht uitstorten. Dat was de genadetroon van God. En met name in de tabernakel heeft Hanna een bidvertrek gevonden. Weet u waar? In de buurt van het altaar. Nou, dan ben je op de beste plek. Want het altaar wijst heen naar Christus. En zo hebben wij haar voor het laatst ontmoet, op haar knieën, in de buurt van het altaar, in de voorhof. En daar heeft ze haar knieën gebogen en heeft ze alles aan de Heere verteld. En heeft ze aan de Heere gevraagd of ze alstublieft een kind zou mogen krijgen. En daarbij heeft ze zelfs ook nog een gelofte afgelegd. Dat als ze een kind zou krijgen, dan zou ze dat kind aan de Heere geven. Dan zou dat kind de Heere mogen dienen. Zo lag ze te bidden. En weet u wat er in het altaar, bij het altaar in de tabernakel is gebeurd? Toen ze daar lag te bidden op haar knieën voor Gods aangezicht. Dit. Gij hebt mijn ziel. Op haar gebed. Verhoord gered. Haar kracht gegeven. De Heere kwam tot haar. En verhoorde haar. En begon haar te redden uit al haar benauwdheden. En bij die verhoring willen wij vanmorgen stilstaan. Daarom schrijf als thema boven de preek. Hanna door de Heere verhoord. Hanna door de Heere verhoord. 3 gedachten. Allereerst staan we stil bij de belofte van de Heere. Vers 17. Via Eli komt deze belofte tot Hanna. Ga heen in vrede. En de God Israëls zal u beden geven die gij van hem gebeden heeft. In de tweede plaats staan we stil bij de verwachting van Hanna. Vers 18 en 19. En ze zeiden, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haar weegs en zij at en haar aangezicht was als zodanig niet meer. En zij stonden des morgens vroeg op en baden aan voor het aangezicht des Heren. En zij keerden weder en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna en de Heere gedacht aan haar. En dan de laatste gedachte, de geboorte van Samuel, en dat vinden we in vers 20. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon en zij noemde zijn naam Samuel, want zij zeide, ik heb hem van de Heere gebeden. Dus 3 gedachten bij het thema Hanna door de Heere verhoord. De belofte van de Heere, de verwachting van Hanna en de geboorte van Samuel. De vorige keer hebben we gehoord dat Hanna opstond van de offermaaltijd die plaats had gevonden nadat het gelofteoffer gebracht was, het dankoffer. Daar was Hanna getuige van geweest, van dat offer, van het hefoffer, van het beweegoffer. Ze heeft het dier gezien dat geslacht werd, ze heeft het bloed zien vloeien en daarna hebben ze van het vlees dat over was van het dier, van het dankoffer, hebben ze samen de maaltijd genuttigd. Maar onder die maaltijd ging het weer helemaal fout. Peninna kwam weer met haar scherpe woorden. En toen is Hanna van tafel opgestaan en zij is weggegaan. Wat ging ze doen? Ze vluchtte naar de eenzaamheid in de tabernakel om te bidden. De nood en de smart dreven haar toe aan de ene kant, maar aan de andere kant was er nog iets dat haar op de knieën bracht. En dat was dat onderwijs wat ze uit het offer had gekregen, dat bloed dat heen wees naar die open toegang tot God. En ook dat beweegoffer, dat van het altaar naar Elkana werd bewogen en dat ook Hanna die daarbij stond predikte, alles wat je nou mist, dat is nou bij de Heere om Christus wil te verkrijgen. En daar kreeg ze zo'n hoop en verwachting in, dat ook dat haar op de knieën bracht. En daarom lezen wij ook in vers 12 dat zij was biddende voor het aangezicht des Heeren. En terwijl ze daar op haar knieën ligt en heel haar hart mag uitstorten voor God, wordt ze gadegeslagen door Eli de hoge priester. Uit vers 9 kunnen wij opmaken, het staat er letterlijk tussen haakjes tussen, dat Eli daar zat aan het begin van de voorhof. Nou stel je dat maar voor, jongens en meisjes, bij de deur op een stoel, zodat hij heel die voorhof kon overzien. Hij moest het een beetje in de gaten houden en dan ziet hij op een bepaald moment die Hanna binnenkomen. Hanna die best aan haar houding liet merken dat ze het niet zo gemakkelijk had. En ze zal wel niet naar Eli gekeken hebben en misschien wel met haar gezicht naar de grond gekeken hebben, zodat niemand maar haar rode ogen kon zien en haar smart kon zien. En ze is maar snel die voorhof ingegaan om een stil plekje te zoeken en Eli ziet dat. En ze ziet dat ze op dat stille plekje haar knieën buigt. En het zou voor Eli al een bewijs kunnen zijn, moeten zijn, dat hij hier te doen heeft met een biddende vrouw. Maar toch denkt hij er helemaal niet aan. Hij kijkt goed nader en dan ziet hij alleen haar lippen bewegen. En hij hoort verder niets. Terwijl het de gewoonte was in de dagen van de Bijbel, dat er in de tempel en de tabernakel hardop werd gebeden. Maar dat doet Hanna niet. Oh ja, haar hart schreeuwt wel tot God en haar ziel dorst naar God, maar er komt niets uit haar mond, geen enkel geluid en toch zegt ze wat, heel stil, zonder woorden, zonder geluid. En Eli ziet alleen haar lippen bewegen en hij, als hij dat ziet, dan weet hij genoeg, denkt hij. Oh, daar heb je er weer een hoor. Zo'n dronken vrouw, zo'n Belials dochter. En het is heel opmerkelijk wat Eli dan gaat doen. Want Eli staat in de Bijbel bekend als een man die nou niet echt de zonde van zijn eigen kinderen durfde aanwijzen. Hij had er geen zuur gezicht voor over. Het lijkt wel alsof Eli een beetje bang geworden was voor zijn eigen kinderen. Maar als hij die vrouw daar ziet prevelen, staat hij opeens op. Dan heeft hij opeens wel lef. En dan gaat hij naar die vrouw toe. En dan zegt hij heel waarschuwend: hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe die wijn van je. Wat is dat nou voor praktijk? Wat zit daar nou achter? Achter die reactie van Eli. Dat hij zo doet. Ik denk twee dingen. Allereerst laat dat weer zien hoe donker de tijd was waarin Hanna leefde. En dat het schering een inslag was dat in het huis des Heren, in de kerk zou je kunnen zeggen, vrouwen en mannen kwamen die dronken waren. Die aangeschoten waren, die te veel gedronken hadden. En wie te veel drinkt is tot allerlei zonden in staat. Dat hoef ik u niet uit te leggen, dat weten wij allemaal wel. En het moet wel echt veel voorgekomen zijn in die tijd, dat zelfs Eli denkt dat hier weer zo'n vrouw binnenkomt.
Misschien was er kort geleden ook wel zo iemand binnengekomen. En zouden er die dag nog wel meer binnenkomen in het huis des Heren. Niet meer wetend wat ze doen. Maar er is nog iets, en dan kom ik bij Eli zelf. Want zijn reactie laat ook zien dat het geestelijke leven van deze Eli op een zeer laag pitje stond. Oh ja, Eli was een kind van God, daar hoeven we echt niet aan te twijfelen. En Eli heeft tijden gekend in zijn leven dat hij dicht bij de Heere leefde. En dat ook de vreze des Heren echt in de beoefening was, echt leefde in zijn hart. Dat hij geen moment zonder de Heren kon. En er zijn momenten geweest dat hij in de tabernakel was. En dat de diepe betekenis van de offers, die heenwezen naar het bloed van Christus, echt kracht deden in zijn leven, echt tot vertroosting waren. Maar deze reactie laat ons zien dat Eli verachterd was in de genade. Hij staat niet bepaald meer sterk in het geloof, want zijn daden zijn slap, maar tegelijkertijd zijn zijn woorden heel hard en scherp, zeker naar Hanna toe. En daarbij is er zoveel duisternis in het hart van Eli gekomen, dat hij zelfs niet meer het echte geestelijke leven bij een ander kan opmerken. Dan ben je een eind weg hoor. En daarbij is hij ook oppervlakkig geworden, want hij ziet alleen maar die lippen van Hanna bewegen en denkt gelijk wat dat is. Hij weet precies, denkt hij, wat de oorzaak is. Hij staat direct klaar met zijn oordeel. Die bewegende lippen is voor hem blijkbaar genoeg. Eli gaat niet eens op onderzoek uit. Hij gaat niet eens een gesprek aan met Hanna. Je zou toch van hem als kind van God en zelfs ook nog als knecht van God verwachten dat hij naar Hanna was toegelopen. En ook maar eens op zijn knieën naast Hanna was gaan zitten. En zijn hand op Anna's schouder had gelegd. En had gezegd, toch, vrouw, wat is het toch met je? Eerst maar eens vragen, voordat je gelijk met je oordeel komt. Hij had niet eens de tijd om te luisteren. Hij bood geen luisterend oor. En wat is dat toch belangrijk om eerst eens te luisteren. We praten zo snel en we hebben zo gelijk ons oordeel klaar over een ander. Maar om eerst nou eens te luisteren en naast die ander te gaan zitten. En het is gewoon eens te gaan vragen. Wat is er nou toch met je? Dan kom je er vanzelf wel achter wat er is. Dan was Eli er vanzelf wel achter gekomen of die echt met een dronken vrouw te doen had. Of dat hij hier met een biddende vrouw van doen heeft. Wat kan een mens hard zijn? Wat kan zelfs een kind van God hard worden voor een ander? En weet u wanneer dat gebeurt? Als er over je eigen ziel een dorheid en een duisternis komt. Dan is het gevaar aanwezig dat je in het tere leven bij een ander niet meer ziet of soms niet eens meer wil zien vanuit een bepaalde jaloezie. En dat je het tere werk van Gods geest in het hart van iemand anders niet eens meer kan onderscheiden. En wat kunnen er dan harde woorden vallen? Wat kan het ene kind van God, zo blijkt uit deze geschiedenis, harde woorden zeggen tegen een ander kind van God waar het zo teer ligt. En dan nog eens een kind van God die ook nog eens ambtsdrager is. Eli, de hoge priester. Nee, hij vertoont hier in deze ogenblikken niet meer het beeld van die medelijdende hoge priester. De Heer Jezus Christus. Hij leeft ver bij Christus vandaan en er is van de geloofsband die er wel is gekomen in zijn leven met Christus niets meer te bespeuren aan de buitenkant. Wat erg als Gods kinderen zo ver komen. Laat Eli een waarschuwend voorbeeld zijn hoe het niet moet. En dan Hanna, daar is ook nog wat van te leren. Want hoe reageert Hanna eigenlijk, gemeente? Wordt ze kwaad? Nou, als ik mijn eigen hart een beetje ken, zou ik gelijk kwaad worden. U ook? Jij ook? Als u zo onterecht wordt behandeld, dan word je toch boos? Dus dat is mijn eerste reactie en uw eerste reactie ook. Dat is een mens van nature. Maar ik vind het bij Hanna niet. Dus blijkbaar kan er ook iets anders zijn. Hanna mag momenteel leven in de tere vrezen des Heren. En wat zegt Salomo in het Spreukenboek? Dat de vrezen des Heren doet wijken van het kwade, ook van kwade woorden, ook van een boze reactie. Hanna, die haar tijd heel goed verstond en die de zonde om haar heen zag, die kon heus Eli wel begrijpen dat hij zo reageerde, maar dat laat niet weg dat die woorden van Eli wel hard overkwamen en dat ze pijn deden in haar tere ziel. En daarbij moet het natuurlijk bij Hanna ook verdriet gedaan hebben dat Eli, die toch een kind des Heren was, en daarbij ook nog eens een hoge priester en een richter bij de Allerhoogste God, haar juist nu in haar zielsverdriet niet verstond. Van Peninna had ze alleen maar vijandschap. Van Elkana had ze alleen maar schrale troost. En nu vindt ze hier bij een kind en knecht van God ook nog niet eens aansluiting. En toch mag ze een moedig antwoord geven. En mag ze Eli eerlijk zeggen wat de waarheid is. Ze mag een waardig antwoord geven. Een antwoord dat ze als het ware op een ootmoedige wijze mag doen. Want ze mag op een ootmoedige wijze opkomen voor zichzelf. Wist u dat dat bij tijden mag? Je hoeft niet altijd jezelf helemaal weg te cijferen, maar er kunnen momenten in het leven aanbreken dat je voor jezelf mag, ja, moet opkomen, zeker als de eer van God in het geding is. We komen dat meer tegen in de Heilige Schrift. Ik denk aan Paulus. Paulus werd eens aangevallen op de waardigheid van zijn roeping. Aangevallen of hij wel echt een knecht des Heren was. En toen mocht hij ook door de kracht van de Heilige Geest opkomen voor zichzelf. En mocht hij gaan getuigen dat hij echt geroepen was van God. Hier mag Hanna de valse beschuldiging van zich afwerpen. Ook opkomen voor zichzelf. Eerlijk mag ze zeggen dat ze niets anders gedaan heeft dan haar hart uit te storten voor de Heere. U kunt het lezen vers 15 en 16. Doch Hanna antwoordde en zeide: nee, mijn Heer, ik ben toch een vrouw bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten, als het ware uitgestort voor het aangezicht des Heren. Ach, toch uw dienst mag niet voor een dochter Belials. Want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en uit de veelheid van mijn verdriet. Dat is ook een grote genade, gemeente. Als je nou vals wordt beschuldigd en er harde oordelen over je uitgesproken wordt, al is het door een kind van God, al is het zelfs door een ambtsdrager, en dat je toch zo ootmoedig mag opkomen voor de waarheid. Hanna spreekt Eli aan als mijn Heer. En noemt zichzelf uw dienstmaagd. Ook al is deze ambtsdrager, dit kind van God, van zijn plek. Toch nog mijn Heer. En zij zelf uw dienstmaagd. Is dat nou geen heerlijk bewijs van ootmoed? Is dit nou niet een prachtig voorbeeld uit de Schrift? En misschien wel een heel beschamend voorbeeld van een mensenkind die iets van zelfverloochening mag kennen voor het aangezicht des Heren. Ze bleef Eli met zijn onwaarheid toch hoog achten als hoge priester en richter, en toch mag ze voor zichzelf opkomen, maar als een ootmoedige zondares. Is dat geen genade? Kwam het maar meer voor in de kerk van Nederland. Wat zou dat voor veel ellende bewaren? Overdenk het maar eens in uw persoonlijk leven. Hoe ligt dat bij u? Hoe ligt dat bij jou? Hoe is uw leven in deze omstandigheden nu u hier in Gods huis bent? Vind je wat aansluiting van Hanna? Is dat leven van Hanna u niet vreemd? Nee, dan heb ik het niet over 10 jaar geleden. Maar nu? Heden? Mag je ook zo leven in die tere vrezen des Heren? En dan hoef je het misschien helemaal niet zo moeilijk te hebben als Hanna. Misschien mag je wel in voorspoed leven, maar dan toch in die tere vrezen des Heren? Of zou je onder de bank willen kruipen vanmorgen? En zeggen, o God, ik ben Eli. Zo ver weg. Zo donker. Ik ben zo hard in mijn oordeel over een ander. Ik heb gelijk mijn woordje klaar. Hanna en Eli in dit moment van de geschiedenis worden ons als spiegels voorgehouden. En vlucht er maar mee in de binnenkamer. Wie ben ik? Hoe openbaar ik me in het midden van de gemeente? En toch gaat er bij die Eli wat veranderen. En dan blijkt toch dat hij echt een kind van God is. En dat hij ook een geroepen richter is. Want als Hanna klaar is en uitgesproken is en haar ootmoedige belijdenis heeft gezegd, dan gaat Eli toch anders reageren. We weten niet helemaal zeker of Hanna ook verteld heeft wat ze daadwerkelijk gebeden heeft. Het staat niet met zoveel woorden in de Bijbel beschreven of ze tegen Eli ook gezegd heeft dat ze gebeden heeft om een mannelijk zaad. Sommige verklaarders die menen dat ze dus helemaal niets gezegd heeft. Anderen die zeggen dat ze het wel gedaan heeft. En er is ook wel een aanwijzing in de Bijbel te vinden waaruit we kunnen concluderen dat Hanna toch wel meer gezegd heeft dan dat we in dit korte gesprekje vinden in 1 Samuel 1. En dat Eli heel bewust heeft gezegd, ga heen in vrede en de God Israël zal u beden geven die gij van hem gebeden heeft. Zo bewust dat Eli precies wist waar het om ging en dat Eli ook geweten heeft wat Hanna zou krijgen van God. Want later, we zullen er nog op terugkomen in de toekomst als de Heer in het geeft, als Samuel daadwerkelijk geboren is en Hanna haar kleine jongetje heeft opgevoed en hij 1 jaar of 3, 4 is, dan gaat ze haar gelofte vervullen. Dan gaat ze dit jongetje brengen bij Eli in de tempel, want dat had ze de Heer beloofd. En wat zegt ze dan tegen Eli als ze met de kleine Samuel aankomt in de tabernakel? Och, mijn Heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn Heer, ik ben die vrouw van 1 paar jaar geleden. Dat vul ik er dan even bij. Die hier bij u stond om de Heere te bidden en ik bad om dit kind. En de Heere heeft mijn bede gegeven die ik van hem gebeden heeft. Het is net alsof je Hanna hoort zeggen, Eli, hoge priester, dit is nou dat kind waar ik toen jaren geleden om gebeden heb. Weet u het nog? Want ja, dat had Hanna gedaan. Aanhoudend gebeden om een kind. En de Heer heeft haar gehoord. Hij wilde op haar kermen zich over haar ontfermen. Hij heeft haar stem gehoord. Hanna kreeg antwoord. Antwoord van de Heere door middel van Eli. Eli verandert. Door Hanna's ootmoedig getuigenis. Eli krijgt een woord van God voor haar. Waar Hanna om gebeden heeft, zal ze ontvangen. Waarom? Lag dat aan Hanna? Ach nee, er was in Hanna niets. Maar ik kan het niet genoeg onderstrepen dat Hanna door het geloof mocht bidden bij het altaar. Daar lag het geheim. Daar lag haar grond van de verhoring. Dat altaar dat heen wees naar Christus. En daarom hoort ze niet gelijk van Eli, van de Heere zal u uw bede geven. Maar Hanna hoort eerst iets nog veel rijkers uit de mond van Eli. Ja, ten diepste uit de mond des Heeren. Want wat zegt Eli als eerste tegen Hanna? Ga heen in vrede. Ik geloof niet dat ik te veel zeg, gemeente. dat Hanna iets kende in die ogenblikken van de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Dat er iets van die vrede door het bloed des kruises in haar ziel druppelde. Want God ging haar verhoren op grond van het offer. En daar komt altijd iets van die vrede in mee. Maar er ligt nog iets opgesloten in die uitdrukking, ga heen in vrede. Daarmee wil de Heer ook tot Hanna zeggen, ga nu in stilheid en vertrouwen je weg verder. Totdat de belofte vervuld is. De Heere zal u een mannelijk zaad geven. Wat is het toch een zegen, gemeente, om zo heel persoonlijk een belofte of een woord van God uit de Bijbel te ontvangen. Een belofte waar je zo om gesmeekt hebt, waar je zo om gebedeld hebt. Want aan het ontvangen van een woord van God zo heel persoonlijk, het ontvangen van een belofte, daar gaat een weg van worstelen, van missen, van benauwdheid aan vooraf. O ja, Gods woord spreekt van de allerrijkste beloften en die beloften moeten gepredikt worden aan alle creaturen. Maar als de Heer een belofte gaat toepassen en wegschenken, dan strooit de Heer niet zomaar met beloften. Maar dan komt hij zo heel persoonlijk en dan zal dat woord ook zo'n gepast woord zijn, precies passend bij de nood waarin je leeft, bij het gemis waarin je gebracht bent. Zie het maar bij Hanna. Wat paste dat woord bij haar gebedsworstelingen? Wat paste die belofte bij haar gemis? Maar aan het ontvangen van een woord van God heel persoonlijk, of aan het ontvangen van een belofte, gaat niet alleen een periode van strijd en gemis vooraf, maar er volgt ook altijd wat op. En daaraan kunt u weten, zo heel persoonlijk, of je een woord van God gekregen hebt. Daar gaat iets aan vooraf en daar volgt iets op, altijd weer. Kijk maar bij Hanna, wat gaat Hanna met die belofte doen? Wordt ze nu lijdelijk? Gaat ze nu in een hoekje zitten afwachten? Is Hanna nu een gearriveerde christin geworden? Is het nu klaar in haar leven? Van ja, nu heb ik de belofte klaar. Nee, nee. Want hoe rijk die belofte ook is, en hoe de vrede in haar ziel druppelde, het was de vervulling nog niet. Ze was nog steeds onvruchtbaar. Ze had het kind nog niet. En Peninna kon nog steeds ter gang gaan. En toch is er wat veranderd bij Hanna. Er is hoop en verwachting gekomen in haar hart, onze tweede gedachte. De verwachting van Hanna. Ja, er is in Hanna's hart iets gaan leven wat we vinden in Psalm 130. En dat kan ik zo goed begrijpen. Als de Heer toch zo persoonlijk tot je gaat zeggen, ga heen in vrede. En de God Israël zal uw beden geven die gij van hem gebeden heeft. Ja, dan gaat het toch zingen, hoop op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Dan komt er toch hoop en verwachting in je hart. Dan ga je verder zingen en nu blijf ik de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Maar nu een vraag, wanneer is die hoop en verwachting nu begonnen te leven in het hart van Hanna? Begon die hoop en verwachting nu, toen Eli die belofte tot haar uitsprak, dat ze inderdaad een kind zou krijgen? Oh, toen is die hoop en verwachting zeker sterk geworden in haar ziel, maar ik denk toch dat die hoop en verwachting al eerder begon te leven in haar hart. Toen ze daar op haar knieën lag te bidden. Want als je goed naar dat gebed gaat kijken en de gelofte die ze af gaat leggen voor Gods aangezicht, dan kom je erachter dat Hanna grote gedachten voor God heeft. Grote gedachten heeft van de almacht van God. Nee, ze wist niet zeker of de Heer het kind zal geven, of hij het ook gewillig zou zijn voor haar, maar dit gaf haar hoop en verwachting. Ik ben God, de Almachtige. En als je oog krijgt en geloof krijgt voor de almacht van God, gemeente, dan krijg je hoop en verwachting. Dat bracht haar op de knieën. En terwijl ze daar aan het bidden was en ongetwijfeld dat onderwijs van dat beweegoffer weer voor zich zag, dat er bij de Heere zo'n ruimte is om te schenken al wat u ontbreekt, toen kreeg ze hoop en verwachting dat de Heer het kon doen. Dat deed haar bidden. Dat gaf haar gebedsworstelingen. Maar die beginnende hoop en verwachting tijdens dat bidden, dat werd nog eens bevestigd toen Eli door Gods geest geleid haar die belofte gaf. Ga heen in vrede. En de God Israël zal u geven het gebed dat u van hem gebeden heeft. Toen ging Hanna hopen op zijn onfeilbaar woord. Kent u dat? Dan heb je helemaal niks meer. Ben je alles kwijt. En dan mag je alleen maar hopen op dat woord wat toch de Heere tot je gesproken hebt, waar de Heere niet van af kan. Want weet u wat er bij Hanna gebeurde? En dat is zo rijk, gemeente. De Heere was zijn woord aan haar kwijt. En als God zijn woord aan je kwijt is, ik zeg het heel eerbiedig, kan die er nooit meer van af. Dat is toch zo'n wonder? Dan loop je misschien heel je duisternis met al je gemis. En dan heb je toch nog dat woord waaraan je vast mag klampen. Ik hoop op uw onfeilbaar woord. Ja, dan mag er soms zoveel geloven meekomen dat je zegt, Heere, daar kan u toch niet vanaf. Ik weet niet wanneer het vervuld wordt. Ik weet niet wanneer ik het ontvangen zal, maar u hebt het gesproken. En u kunt toch niet van uw woord af. Dat is wat. Dat is zo'n rijkdom. Want de Heer houdt echt getrouw zijn woord. Hanna mag het geloven. En dat gaf zo'n verwachting. Ze zal ontvangen wat de Heer haar beloofd heeft. En dan zie je dat het hart van Hanna nog steeds vervuld is met ootmoed. Ze is er een groot mens mee geworden, ze is er geen bekeerde vrouw mee geworden, maar ze zegt heel ootmoedig, laat uw dienstknecht genade vinden in uw ogen. En in die uitdrukking, daar liggen twee betekenissen opgesloten. Allereerst is het een bewijs van ootmoedige dank. Ze spreekt als het ware dankbaarheid uit over het woord dat Eli van Gods wegen tot haar moest zeggen. Maar tegelijkertijd ligt in deze belijdenis een vraag opgesloten. En het staat zo mooi omschreven in de kanttekeningen van vers 18a. En als u de kanttekeningen bij u hebt, moet u maar eens meelezen. Met deze woorden begeert zij dat Eli voor haar God de Heere voortaan wil bidden. Dus wat vraagt Hanna eigenlijk met deze woorden, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Ze zegt eigenlijk, Eli, wilt u nu voor me gaan bidden? Eli die daar staat als richter en ook als hoge priester, is een voorbidder voor het volk. En u weet, Hanna, hij voorbidder voor het volk moet voor mij bidden. Bidden op grond van de offers die elke dag plaatsvinden in de tabernakel. Bidden tot de Heere in de hemel. Waarom begeert Hanna dat? Ach, Hanna weet ook wel dat ze zo afhankelijk is van de Heere, ook als het gaat om de vervulling van de belofte. Oh, het is al zo rijk om zo heel persoonlijk die belofte gekregen te hebben van de Heere, ontvangen te hebben. Maar daarmee had ze nog geen kind. De omstandigheden waren nog steeds hetzelfde en ik heb u er net ook al op gewezen, ze bleef nog steeds onvruchtbaar in deze omstandigheden. En Peninna was er ook nog steeds met haar aanvechtingen. Hanna had een voorbidder nodig om in deze verwachtingstijd staande te blijven, zodat het geloof niet opnieuw zou inzinken, zoals dat wel eens gebeuren kan in het geloofsleven. Hanna had het nodig dat er een voorbidder was die haar gedurig zou opdragen aan de genadetroon van God. Opdat haar geloof niet zal ophouden en zij met een gelovig hart werkzaam mocht blijven met de belofte van God. En is dat niet steeds weer nodig in het geloofsleven, gemeente? Het is zo rijk als het geloof voor een ogenblik sterk mag zijn in het hart. En uw hart vervuld mag zijn met grote verwachtingen van de Heere. Maar wat leert ons Gods woord? Wat is de praktijk van het geestelijke leven? Ik ga maar een oude uitdrukking van vroeger gebruiken, die de meesten wel een keer gehoord hebben. Het is zo genoten, maar het kan zo toegesloten zijn. Gods kinderen hebben het geloof niet op zak, alsof ze het zo elk ogenblik eruit kunnen halen. Ze zijn telkens weer aangewezen op die biddende hoge priester in de hemel die gebeden heeft. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En kijk, dan zegt Hanna, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Heere, dat ik genade mag vinden in uw ogen. Zou u ook voor mij willen bidden? Houd mij vast, Heere, en wilt u vervullen wat u zelf hebt gegeven. Heere, begeef mij niet, verlaat mij niet. Zie een gunst op mij van boven neer, Heere, uit genade. Ja, ontferm u zich over mij, om Jezus wil. Houd mij vast, Heere. Zo verlaat Hanna de tempel weer, de tabernakel weer. Het is toch anders geworden. In haar leven. De Heer is zijn woord aan haar kwijt. In vers 18b kunt u het lezen. Alzo ging die vrouw haars weegs. En zij at. En haar aangezicht was als zodanig niet meer. Weet u wat er in Hanna's leven gebeurd is? Wat we vinden in Psalm 77. Maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Ze is als het ware een ander mens geworden, las ik ergens. Haar droefheid is veranderd in blijdschap. Het gaat haar nu net als die kamerling uit Candacee, waar we vorige week van hebben gehoord, en hij ging zijn weg met blijdschap. Zo mag Hanna hier ook haar weg met blijdschap reizen. Wat een verandering. Zie toch eens wat het geloof in dat woord van God vermag. Het wekt hoop en verwachting. Kent u dat ook in uw leven? Degene die de Heere vrezen, die kennen zulke momenten in uw leven. Zo is namelijk het geestelijke leven. Het geestelijke leven bestaat telkens weer uit geestelijke veranderingen. Dan wordt het weer licht na de duisternis. Dan komt er weer hoop na een tijd dat je misschien moet zeggen, kwou vluchten maar kon nergens heen, zodat de dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Maar dan onder de prediking van het woord komt er opeens weer hoop. Of als het geloof weer sterk mag worden nadat je een periode hebt gehad dat de ene golf van ongelovigheid naar de andere over je hart ging. Maar als het geloof er weer mag komen, die veranderingen weer mag komen, dat je weer uit de volheid van je gemoed kan zingen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Kijk, als de Heere dan weer eens overkomt en hij brengt die verandering, dan is het toch niet meer zoals voorheen. Dan mag je oog opnieuw weer op de Heere geslagen zijn. Wat zeg ik? Dan mag je oog opnieuw weer op Christus geslagen zijn. Ja, dan wordt het weer zo anders, hè. Dan wordt zelfs het gewone leven weer anders. Dan komt het gewone dagelijkse leven ook weer in zo'n ander licht te staan. Want kijk, als er nood is in je hart en je hebt het geestelijk moeilijk en het is benauwd in je hart, dan vergaan ook de genietingen van de gewone dingen van elke dag. Dan smaakt misschien het eten en het drinken niet meer zoals voorheen. Of je eet en drinkt helemaal niet meer zoals we van Hanna lezen in deze geschiedenis. Maar als de Heere overkomt en hij laat zijn vriendelijk aangezicht in Christus weer zien door zijn woord en geest. Oh, dan wordt het geestelijk anders, maar dan wordt ook het tijdelijke leven weer anders. Oh, dan word je eten en je drinken weer anders. Dan kun je weer genieten van de dingen die de Heere geeft. En dan mag je in die dingen ook weer zijn gunst ervaren. Zie het maar bij Hanna. Ze gaat weer eten. Ze gaat weer drinken. Ze kan weer genieten van de dingen die de Heere geeft. Want God was aan haar zij. Hij ondersteunde haar. En zo is Hanna weer naar huis gegaan. Naar Rama. Daar woonden ze. Met Elkana en de anderen. Maar let erop, voordat ze echt vertrekken, doen ze nog iets. Ze buigen nog een keer hun knieën voor het aangezicht van God. Nee, zo staat het niet met deze woorden in onze vertaling, maar het woordje aanbidden wat hier in onze tekst wordt gebruikt, dat betekent vanuit het Hebreeuws dat ze hun knieën bogen voor het aangezicht van God. En zo zijn ze naar huis gegaan. Hoe zal Hanna daar de knieën gebogen hebben? O, ze zullen gevraagd hebben of de Heer hen wilde bewaren op weg naar Rama. Ze zullen de Heer gedankt hebben voor alles wat ze hebben gekregen in het huis des Heeren. Maar bij Hanna ging het dieper, hoor. Hanna heeft echt aanbeden. Weet u wat dat is? Echt aanbidden. Weet u wat dat is? Weet u hoe Hanna daar in de tempel, vlak voordat ze wegging, God heeft aanbeden? Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. Zo ging Hanna weg. En met die genade is ze thuisgekomen in Rama. En toen? Toen is haar verwachting nog sterker geworden. Want ze raakt inderdaad in blijde verwachting van een kind. Onze laatste gedachte, de geboorte van Samuel. Hoe kwam het toch eigenlijk dat Hanna in verwachting raakte? Dat was Gods werk, gemeente. De Heer had het beloofd. De Heer was zijn woord aan haar kwijt. En toch staat het er zo rijk, zo diep in vers 19. Het zijn maar een paar woordjes, maar met een eeuwige diepte. Hoort u dat? En de Heere dacht aan haar. Nou, gemeente, er is niks rijkers als dat je weten mag dat de Heere aan je denkt. Er is geen groter wonder als je er iets van mag beleven. En dan ga ik weer even terug naar die rijke avondmaalzondag, enkele weken geleden. Uit Jeremia 31. Is niet Efraïm mijn dierbare zoon, is hij mij niet een troetelkind, want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Hanna mag er iets van beleven. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. De Heere dacht aan haar. En die gedachten die de Heer over Hanna heeft, de gedachten die hij over zijn kinderen heeft, dat zijn inderdaad eeuwige gedachten, zonder begin, zonder eind. O, als je daar eens in weg mag zinken, heb je geen woorden meer. Want ik weet de gedachten die ik over u denk. Spreek de Heer. Gedachte des vredes, ga heen in vrede, door het bloed des kruises, en niet des kwaads. Dat is toch een wonder, gemeente. Dat God aan een arme zondaar wil denken, en dan gedachte des vredes heeft, en niet des kwaads. En dat ik u geef het einde van uw verwachting. Gemeente, wat verwacht u? Waar loop je mee? Wat zou je nou zo graag willen? O, leg het maar aan de Heere voor, en wat zou het een wonder zijn als de Heer eens over zou komen en dat je het mag ervaren wat Hanna mocht ervaren. De Heere denkt aan mij. Aan mij. Heb je er wel eens iets van beleefd? Heb je wel eens iets van verstaan? De Heere denkt aan mij, en dat je ziel zo vervuld werd met verwondering, dat je met David in Psalm 139 vanwege die gedachte des vredes over u persoonlijk hebt uitgeroepen daarom. Hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten over mij. Ja, wat moet je daar nog zeggen? Uw gedachten over mij. En dan moet je zo'n slechte zondaar zijn. Moet je een mensenkind zijn die de dood verdiend heeft. En dan zegt de Heer, maar ik denk aan je. En ik blijf altijd aan je denken. De Heere dacht aan Hanna. En toen werd haar hoop en verwachting nog sterker. En ze raakt ook daadwerkelijk in verwachting. En op Gods tijd mag ze een zoon ter wereld brengen. Hoe zou Hanna die verwachtingstijd van 9 maanden nou hebben doorgemaakt? Oh, er zijn tijden geweest dat die hoop en verwachting ook zo sterk was. Zoals het ook in de tempel was. Zeker toen ze dat leven voelde in de moederschoot. Maar hoe gaat dat doorgaans met een moeder in de praktijk van het leven die in verwachting is? Kunnen er van die momenten zijn en zeg je, zou het wel goed gaan? En als je eens een moment geen leven voelt, dan kunnen er soms van die angstige vragen bij je boven komen. En daarom die verwachtingstijd bij Hanna is ook gepaard gegaan met strijd. Dat gelooft u toch wel? En zo is het in die verwachtingstijd in het geestelijke leven ook. Als de Heer zijn woord aan je kwijt is en je gaat uitzien naar de vervulling en de Heer brengt je in die verwachtingstijd. Oh, dan kan soms de duivel op je afkomen en zeggen het komt nooit goed. En dan kan er soms weer zo'n zwak geloof komen in je hart dat je zegt zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen. Oh, dan kan zo'n verwachtingstijd inderdaad gepaard gaan met strijd. En toch, uit die allen, redt hem de Heere. Zie het bij Hanna. Op Gods tijd kreeg ze haar begeerde zoon, het kind van het wonder. Toen nam de Heer haar versmaadheid weg. Ja, toen kon Penin ook niks meer zeggen. Die werd het zwijgen opgelegd. Je leest ook niks meer van Penin in de schrift. En in gedachten, bij de voorbereiding zag ik Hanna en Elkana samen met dat kind. En toen heeft Hanna gezegd tegen haar man Elkana, lieve man, dit jongetje moet de naam Samuel krijgen. Geen andere naam, Samuel. Want ik heb hem van de Heere gebeden. Ik heb hem bij God vandaan gebeden. En daarom moet hij Samuel heten. Heel bewust heeft Hanna haar zoon deze naam gegeven. In het geloof. En dan zeg ik niet te veel. Hoe geven wij onze kinderen namen? Mogen wij in onze naamgeving ook nog de band tot uitdrukking brengen met ons voorgeslacht? Niet dat dat per se hoeft, maar het is toch altijd wel mooi als je dat doet. En mogen wij ook met de betekenissen van onze namen die we geven aan onze kinderen ook nog wel eens iets van een wens openbaren. En dan zeker de grootste wens. En ik hoop dat die wens bij alle vaders en moeders mag leven. Echt mag leven. O God, dat dit kind bekeerd mag worden. Dat dit kind aan u gewijd mag zijn. De naam Samuel spreekt van het wonder. God heeft Hanna op haar gebed verhoord gered, haar kracht gegeven. Een gebed dat God aangenaam was. Want Hanna kende God. Hanna kende zichzelf als een arme zondares. Hanna wist ook hoe de Heer alleen verhoring kon geven om Christus wil. En nu ga ik van dat kind Samuel tenslotte naar een ander kind. Het kind. Het heilige kind, Jezus. Mag ik eens vragen, is het u om hem te doen? Kun je niet meer buiten dat kind, Jezus? En is er wel eens iets vanuit het woord gekomen tot u persoonlijk, waardoor je te geloven kreeg dat ook dit kind voor u zal komen en dat ook dit kind, de Christus, u wil zalig maken? En dan ga ik een vraag eraan vastmaken. Is die beloofde Christus voor u, voor jou, ook al in je bezit gekomen? En kun je met al die rijke toezeggingen van de Here toch niet rusten, voordat je hem door het geloof hebt mogen drukken aan je hart? Hoe doet de Here dat? In dezelfde weg als Hanna Samuel kreeg. In een weg van zielsverdriet, in een weg van benauwdheid, in een weg, zo zullen we later horen uit de lofzang van Hanna, hij doodt, maar maakt ook levend. Door de dood naar het leven, dat de Christus wordt geboren in je ziel. O, het geeft al zo hoop en verwachting, als hij in de prediking wordt voorgesteld en het woord zo na aan je hart gelegd wordt, en dat je krijgt te geloven, hij is ook voor mij gekomen. Maar het wordt nog veel rijker als je met Simeon bij wijze van spreken je armen mag krijgen. En door het geloof aan je hart mag drukken en hem werkelijk, schriftuurlijk, mag aannemen door het geloof als uw zaligmaker. Om dan door het geloof met Christus in uw hart te mogen zingen. Nu ik hem heb omhelst door het geloof. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Naar uw woord. Want mijn ogen hebben niet alleen van de zaligheid gehoord. Maar mijn ogen hebben door het geloof hem ook gezien. Ja, omhelst. Ja, dan blijft de verwondering over. Dan blijft er om aanbidding over. Looft, looft mijn ziel. De hoorder der gebeden. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo is het woord weer uitgegaan tot de gemeente. En wilt u het alsjeblieft met uw zegen achtervolgen. Er zijn er in ons midden, Heere, die weten er niet van dat u persoonlijk tot het hart hebt gesproken. Die niet kunnen zeggen dat u een belofte hebt weggegeven in het hart. Zou u het eens willen doen? U weet ook dat er in ons midden zijn die dat wel kennen. Dat u gesproken hebt. En misschien is het wel heel lang geleden. En kunnen we er niet meer bij. Maar Heere, wilt u het dan eens verlevendigen. En er nieuw leven in blazen door uw Heilige Geest. Opdat het weer werkzaamheden mag geven. U weet, Heere, bij wie het woord is vervuld. Laat dit dan overblijven. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Want het was u, Heere, die het geschonken hebt. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Zegen het uwe. En vergeef het zondige. Gedenk ons de komende uren en wilt u ons vanavond weer samenbrengen als we mogen gaan horen hoe u, Heere Jezus, het sacrament van de heilige doop hebt ingesteld, vlak voordat u naar de hemel bent gevaren. En wilt u dan opnieuw in ons midden zijn, om ons te helpen in spreken en luisteren. Dat vragen wij om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 98 vers 2. Vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.